En we nemen dan de draad weer op waar we vanmorgen zo ongeveer gebleven zijn in Johannes 3. Johannes 3, waarin vers 6 gezegd wordt: hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Zodat in dit vers inderdaad de vleeselijke dingen gesteld worden tegenover de geestelijke dingen. Waarbij bovendien gezegd wordt dat die vleeselijke dingen allemaal verband met elkaar houden. Vleeselijke dingen heten zo namelijk omdat ze uit het vlees zijn voortgekomen, dan wel door het vlees zijn voortgebracht. En tegenover al die vleeselijke dingen, die dus feitelijk één zijn, staan de geestelijke dingen die feitelijk ook één zijn. Al die dingen die uit het vlees zijn voortgekomen, zijn vlees. Maar alle dingen die uit geest zijn voortgekomen, zijn geest. Zodat je kunt zeggen, de vleeselijke dingen staan tegenover de geestelijke dingen en verdragen elkaar niet. Je kunt dus zeggen, gewoon vlees staat tegenover geest. Dan is het wat fundamenteler gezegd en dat is minstens zo waar. Dus, hoe dat ook zij, de natuurlijke mens is nou eenmaal uit vlees geboren en is vlees en gaat niet het koninkrijk binnen. Krijgt geen deel aan de messiaanse belofte, of hoe het allemaal heten mag. Maar daar tegenover staat dat wat uit de geest geboren is, dat gaat wel het koninkrijk binnen. Dat is namelijk uit God geboren, oftewel het is uit de geest geboren, oftewel het is uit het woord van God geboren. En daarom heeft het deel aan dat koninkrijk, wat ook inderdaad door dat woord werd voortgebracht. En deze dingen blijven tegenover elkaar staan. Daarvan wordt ook gezegd in eerste plaats in vers 7, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat betekent gewoon dat het zo bijzonder niet is wat hier staat. En er was voor Nicodemus ook geen enkele reden om zich over te verwonderen. Of het moest zijn dat hij er werkelijk nooit van gehoord had, zoals dan ook inderdaad min of meer wordt vastgesteld in vers 10. Maar dat lag aan hem, want het principe van wedergeboorte is zo vreemd nog niet. In de eerste plaats natuurlijk omdat de hele natuur, de hele oude schepping vol is van dat beginsel, waarbij dingen opnieuw gestalte krijgen. En in de tweede plaats omdat het begrip wedergeboorte natuurlijk toch een belangrijke rol speelt in de gedachten van het Oude Testament. Wij stellen altijd de verkeerde vragen, want wij denken bij alles wat wij doen en laten altijd eigenlijk alleen maar helemaal alleen aan onszelf. Vanuit de gedachte dat niemand aan ons denkt, dus dat doen we dan zelf wel. Dus vragen wij, maar kan een mens, kan ik dan al wedergeboren worden? En stel dat ik onder het Oude Testament geleefd heb, had ik dan al wedergeboren kunnen worden enzovoort? En dan is het antwoord nee, maar een uitgebreider antwoord is, dat doet nou even helemaal niet de zaken. Het gaat ook niet om of het al gebeuren kon of niet. Het gaat erom of men kon weten wat voor iets dat was, wedergeboren. Niet of men er een deel aan had, was de eerste vraag. Maar de eerste vraag, wat is dat eigenlijk? Niet van, heb ik dat? Nee, de vraag is, wat is dat? Waarover heeft God gesproken? De vraag is niet of oud-testamentische gelovigen wedergeboren werden. Het antwoord is nee op die vraag, maar het is heel de vraag niet. De vraag is, kon men in de oud-testamentische tijden, de tijden van voor de Heer Jezus en dus van voor Johannes 3, kon men iets weten over wedergeboorte? En dan is het antwoord wis en waarachtig wel. Om eens wat te allitereren, hè? Zeker wel, want dat is nou juist waar het hele Oude Testament over spreekt. En dan kunnen we alleen nog vaststellen dat dan misschien het woord als zodanig in het Oude Testament niet genoemd wordt, het woord wedergeboorte, maar dat is maar een kwestie van vertaling. Men had het ook anders kunnen vertalen, dan zou het er wel gestaan hebben. Bovendien gaat het er niet om of dat juiste woord wordt gebruikt, het gaat erom of de gedachte als zodanig, het principe van wedergeboorte als zodanig, of dat in het Oude Testament gebruikt wordt. En dan is het antwoord zeker wel, want je vindt eigenlijk nauwelijks wat anders dan dit. Je vindt continu dat mensen geroepen worden vanuit de omgeving waarin ze zich bevinden, het milieu of hoe dat maar heet dan, hè, vanuit hun land en uit hun maatschap en hun vaders huis. Kortom, ze worden daar uitgeroepen en ze krijgen een ander leven. Dat is het principe van wedergeboorte. Dat is één ding kenmerkend is voor de gelovigen, ook in oud-testamentische tijden en dus in het Oude Testament, dan vinden we daar dat kenmerkend is dat de gelovigen altijd alleen stonden en getrokken werden uit de omgeving waarin ze oorspronkelijk geboren waren en ergens anders terechtkwamen. En ergens anders bedoel ik niet alleen plaats mee, hoewel het dikwijls ook plaats was, maar bedoel in het algemeen de omstandigheden. Ze werden ergens uitgehaald en ergens gezet op een plaats die ze niet gezocht hadden. Het initiatief was ook niet van hen uitgegaan, het initiatief was van God uitgegaan. En God had hen op grond van geloof geroepen. Dat geldt in wezen voor alle gelovigen. Het hele principe van ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis is het principe dat niet alleen gold voor Abraham, maar dat gold voor elke andere heiden ook. En het is met opzet dat ik het zo zeg natuurlijk, hè.
Oh, ja, er zit een heleboel aan vast dus, hè, wat ik nou even gauw zei. Hè. In de eerste plaats betekent dat Abraham ook maar een gewone heiden was uit Ur der Chaldeeën. Er was ook wat ongewoons aan hem. Dat was in de eerste plaats dat hij een gelovige was. In de tweede plaats dat hij via een bepaalde lijn de erfgenaam was van Adam. Dat ben ik me wel bewust. Maar hij was ook maar een gewone heiden. Hij was in ieder geval geen Israëliet, want er bestond geen Israël. Hij was geen Jood, want het Jodendom was nog in geen eeuwen uitgevonden. Enzovoort. Hij was dus een heide. Hij was zelfs onbesneden en God riep hem. Op grond van zijn geloof. Uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En het is een principe wat niet alleen voor alle heidenen geldt, maar ook voor allen die later gerekend worden tot Israël, dan wel het Jodendom. Want ook die werden altijd geroepen uit hun land, al was het dan Israël, en uit hun maatschap en uit hun vaders huis, al was het 100 keer Israël of een van de stammen van Israël, maar ze werden eruit geroepen. En als ze dan ergens anders heen moesten, wat plaats betreft, dan moesten ze dikwijls zelfs naar het buitenland. Ja, inderdaad, ja. Het principe blijft namelijk altijd dat men getrokken wordt uit de oude omgeving, de oude wereld, het oude milieu, de familie eventueel, en men kreeg een andere plaats. Of men dat wilde of niet, deed niks te zaken. God riep, en dat was het dan. En als men dan een gelovig is, heeft men geen keus. Ja, men heeft keus om te geloven of niet. Maar ik zeg, als men een gelovig is, is daarna niet opnieuw een keus. Die keuze is dan al gemaakt. En men ging, zo was het altijd. En zo vinden we dat in de levens van de aartsvaders terug. Bij herhaling, niet alleen Abraham die uit Ur geroepen werd en daar bleef het dan bij. Oh nee, want Abraham die moest ook weer het land uit. Meteen weer, hij was nog maar nauwelijks in Canaan of hij moest weer het land uit. Toen kwam hij in Egypte. En tegen de tijd dat hij daar aardig gezetteld was, moest hij daar ook weer uit. Toen kwam hij weer in Canaan enzovoorts. En zo gaat het verhaal verder, ook in de geschiedenis van Isaac. Die onder haverklap heet dat. Is dat Nederlands of is dat Gronings? Maar in ieder geval, die onder haverklap in ieder geval moest verhuizen. Om wat voor reden dan ook. Maar dat, zo was dat nou eenmaal. En hij deed het dan ook maar. Hij beschouwde dat als een tamelijk vanzelfsprekende zaak. En voor Jacob, van Jacob kennen we de geschiedenis misschien nog beter. Die op veel verschillende plaatsen gewoond heeft. En daar min of meer thuis was, maar toch er altijd weer uit moest enzovoorts. En de geschiedenis van Israël later, die is niet anders dan de geschiedenis van deze aartsvaders. Dat principe vinden we dus overal terug. En dan hebben we het nog niet eens gehad over typologie, want als ik over typologie ga praten, de beelden van het Oude Testament, dan staat dat natuurlijk helemaal bol van het principe van wedergeboorte, al geef ik meteen toe dat tot in onze dagen die dingen slecht verstaan worden. Ik heb daar wel eens vaker over geklaagd, want ik weet dat het als een klaagzang klinkt, maar ik bedoel het ook als een klacht. Ik klacht namelijk dat elke keer als in de Bijbel sprake is van offers die gebracht worden, dat er maar gedacht wordt aan de dood. Terwijl in de praktijk in de Bijbel bij die offers niet gedacht wordt aan de dood alleen, maar juist aan het leven wat uit die dood tevoorschijn komt. Het is het slachten van het offerdier, dat is de dood, maar wat gebeurt er daarna mee? En dus onvermijdelijk en onveranderlijk spreekt het dan over opstanding. Het komt op het altaar, het wordt aan de Heer gewijd, het stijgt op eventueel ten hemel, het heet niet voor niks zo, een brandoffer, een opstijgend offer, letterlijk, hè. Het stijgt op tot God, het is allemaal een beeld van opstanding en hemelvaart. Het sterft eerst, natuurlijk sterft het eerst, ja, maar dat is niet het eind van het verhaal, het sterft ook niet zo uitgebreid, het sterft. Maar daarna wordt het toebereid en aan God gewijd. En in veel gevallen wordt het geacht inderdaad ten hemel te stijgen, goden tot een lieflijke reuk. Het is geen beeld van de dood. Het is een beeld van leven. Na de dood. Inclusief de bekende dingen, ik heb ze vaak genoemd. Inclusief het paaslam, het bloed van het paaslam wat gestreken werd aan de deur van de huizen van de kinderen Israëls in Egypte. Het is een beeld van opstanding. Een levende deur, het leven van het paaslam wordt overgedragen, wordt aan de deur. Dat is toch wedergeboorte, hè? Het was eerst het lam en daarna werd het de deur. In dat, binnen dat beeld uiteraard. Hè? Een levende deur die besprenkeld was met het bloed van het lam. En iets dergelijks doet zich ook voor op de grote verzoendag. Nadat het dier gestorven is, wordt het bloed en dus het leven van het dier gebracht in het binnenst heiligdom. En wordt gesprenkeld op het verzoendeksel. Het is een beeld van de hemelvaart en de verheerlijking van Christus, niet van zijn dood. Toen God Christus voorgesteld heeft tot zoendeksel, Romeinen 3... Hè? Toen gaf hij zijn zoon inderdaad in de hemel, in het binnenst, heiligdom, dat is de hemel. Het heilige der heiligen is dus in eerste plaats de hemel, een vanzelfsprekende zaak. En daar is de levende Christus verdwenen. Hij die hier op aarde stierf en bovendien de aarde verliet, is gezeten aan de rechterhand Gods. Zodat ook dat offer van grote verzoendag, wat zo tot de verbeelding spreekt, omdat het gaat over bloed wat gestort wordt enzovoort. Wel, dat offer spreekt niet zozeer over dood, maar spreekt juist over wat er daarna gebeurd is. Is met de dood dan alles uit? Nee, wees en waarachtig niet. Wat is er dan na de dood? Wat er voor de dood is, kun je gewoon klare taal vertellen. Maar wat is er na de dood? Dat is moeilijk te vertellen en daarom wordt het verteld in deze beelden, opdat we daar tenminste houvast aan zouden hebben. En de grote fout die we dikwijls maken, is deze dingen terugverklaren en zeggen, nee, het gaat allemaal over de dood. Het gaat niet over de dood, het gaat over leven. Het is een levende deur, het is een levend verzoendeksel, zoals wij een levende Christus kennen. In de hemel, in plaats van een dode Christus hangend aan het kruis. Dat is waar het in de schrift om gaat. Wij verzuimen dikwijls om deze dingen te zien. Maar goed, ik heb u er vaak op gewezen en u denkt er nog maar eens over na. Hoe het ook zij, het Oude Testament is vol van wedergeboorte. De natuur is daar trouwens ook vol van, ook al ontgaat het ons dikwijls. Niet alleen is de voortplanting zelf een beeld van wedergeboorte, want ik ben één keer geboren en wat uit mij weer geboren wordt, wordt geacht wedergeboren te zijn. In dat beeld, in dat plaatje. Het leven wordt overgedragen, hetzelfde leven wordt overgedragen aan een ander. Ik ga er maar niet dieper op in, want ik geloof niet dat het nou zo nuttig is. Ik denk ook dat het slecht verstaan zou worden. Maar de Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat het leven van de ouders wordt overgedragen aan de kinderen. Dat is de nieuwe generatie. Maar in de typologie wil dat gewoon zeggen, dat is wedergeboorte. Ouders leven verder in de kinderen. De originele, de oude schepping, die geeft het draagt het leven over aan een nieuwe schepping. Een betere schepping ook. Ja, nee, ik zeg niet dat de kinderen beter zijn dan de ouders. Ja, dat in de typologie dat zo is. Daar gaat het om. Enzovoort. En dan zeg ik enzovoort. Maar wat dacht u? Nee, ik heb er niet te veel verstand van, gelukkig. Dus ik kan u er niet mee vermoeien. Maar zullen we eens gaan praten over de insecten? Dat rare spul, weet u wel. Dat spul wat zo kriebelt en zo, weet u wel. Als je bang voor ze, hè? Ja, die nemen verschillende gedaanten aan achtereenvolgens. Het ene staat wat opvallender dan het andere. Maar het is wel zo. Het mooiste voorbeeld, maar dat kent u allemaal al lang natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk, ja. Is dat van die rups en die vlinder. Dat zijn twee totaal verschillende dieren. Je moet ze al nauwgezet in de gaten houden en blijven bezien om te leren dat het inderdaad toch hetzelfde dier is. Maar het lijkt op geen manier op elkaar en toch is het zo. Het is hetzelfde dier, het is hetzelfde leven, maar totaal veranderd in een totale andere, een ander wezen, een totaal andere uitdrukkingsvorm en toch is het hetzelfde dier. Dat is wedergeboorte. Zeg nou niet dat het niet bestaat. Natuurlijk, de hele wereld is er vol mee. We verzuimen het dikwijls te zien. Er is in de zomer nog eens een keer zo'n libelle boven de sloot, die je pas schoongemaakt hebt, want het moet van Nijpels. Maar goed, als je een libelle boven de sloot ziet vliegen en zo'n mooi beest weet, dat is mooi. Dus het moet niet dichtbij komen natuurlijk, maar, hè? Maar dat is een mooi beest. Maar dat beest heeft al heel bestaan achter zich op de bodem van diezelfde sloot. In een vorig leven. Hij is niet gereïncarneerd hoor, dat is een misverstand. Maar het was wel een soort van vorig leven, dat is wel waar. Het beest is als het ware wedergeboren. Het is wedergeboren op een speciale manier. Niet op deze Bijbelse manier, maar het is er wel uitdrukkelijk de uitbeelding van. Oh ja, dat is zoveel. Vooral als het uit het water komt. Ja, nee, dat is waar. Dat is echt zo. Er zijn heel veel dieren die een oorsprong vinden onder water en die uiteindelijk leven boven water. Nou, dat is zoiets. In het ene element, in de ene wereld, het is eigenlijk een andere wereld in zekere zin. Hè? In de ene wereld geboren worden, maar dan wedergeboren worden tot een andere wereld of in een andere wereld. Dat is de gedachte, dus zijn begrippen die de leraar Israëls toch op zijn minst wel had mogen kennen. Het hele principe trouwens van rituele reiniging, doop noemen wij dat, maar het is net zoals wassing, rituele wassing, is een beeld van dood en opstanding en daarmee van wedergeboorte. En het beeld van de besnijdenis, want het is natuurlijk een beeld, een type, besnijdenis, de betekenis van besnijdenis is niks anders dan dit, wedergeboorte. Het verdwijnen van een oude, uiterlijke schepping en het openbaren worden van een nieuwe schepping die uit de oude voortkomt, dat is het gewoon. Dan doe ik het maar even kort, want met andere gelegenheid, daar hebben we het wel uitgebreider over. Maar een van het grote kenmerk van het Jodendom is de wet en de besnijdenis. Nou, besnijdenis is niks anders dan wedergeboorte. En de fariseer, nou ex-fariseer dan vooruit, maar de fariseer, Paulus, hè, die zegt dat wij, die geloven, besneden zijn met de echte besnijdenis. Met de besnijdenis die niet met handen geschiet overigens, met de besnijdenis van Christus namelijk. Niet die van Mozes, maar die van Christus. Die een uitdrukking is van het lichaam des vlees enzovoorts. Hè. En die het aandoen is van de nieuwe mens. Dood en opstaan is dat in Colossense gewoon zo. Dat is besnijdenis. En dat staat in het Oude Testament ook. Want in het Oude Testament staat, besnijd dan de voorhuid uw harten. En ja, ze zullen misschien ook gedacht hebben van, heeft het hart dan een voorhuid? Hoe kan een hart besneden worden? Ja, je moet een beetje idee hebben van wat die begrippen voorstellen natuurlijk. En Nicodemus moet dat geweten hebben. Hij moest dat weten in elk geval. Of hij het wist is maar de vraag, maar hij had het moeten weten. En dat is het, dat is tot in onze dagen zo. Het gaat erom dat wij leren bestaan dat deze oude schepping niet slechts, niet maar verbeterd wordt, niet ook afgewassen wordt, zodat die wat langer zou bestaan of verbeterd zou worden. Maar we moeten leren dat deze oude schepping moet plaatsmaken voor een nieuwe. Dat is rigoureus, maar het is de enige oplossing van het zondeprobleem van de wereld. Het is helemaal geen geheim. God heeft het openbaar gemaakt. Het is ook onze zorg niet, want God zelf maakt die nieuwe schepping en brengt die nieuwe schepping tot stand in Christus. Voor ons wordt niks anders verwacht dan dat we die dingen leren verstaan en ze aanvaarden. En daar vervolgens ook uit leven. Goed, Nicodemus kon dus niet wedergeboren zijn op dat moment, omdat wedergeboorte vindt plaats op grond van de opstanding van Christus, die dus de eerste is die wedergeboren is. Maar niettemin had hij wel moeten weten dat wedergeboorte en dus opstanding uit de dood de enige wijze is waarop men nieuw leven ontvangt. En ieder die gelooft zou worden wedergeboren en inmiddels ieder die gelooft is wedergeboren. En dat hebben we al aangehaald. Waarna bovendien gesproken wordt wat diepzinniger over deze dingen in vers 8. De wind blaast waarheen hij wil. En hier zitten we al een beetje in de problemen, omdat wat vertaald is met wind, dat is pneuma. En dat is hetzelfde dus als geest. Men had dus ook kunnen vertalen, de geest waait waarheen hij wil. Maar toch zijn de vertalers niet in gebreken gebleven, want inderdaad, het gaat over de wind. Die vertaling is ook goed. Maar ja, het is nou maar één en hetzelfde woord in het Grieks, hè? In het Hebreeuws trouwens ook. De wind blaast waarheen hij wil, dus ook de geest blaast waarheen hij wil, waarmee maar gezegd is dat de wind een type is van de geest. Een onzienlijke, maar altijd aanwezige kracht, soms erg actief, soms nauwelijks actief, maar hij is er altijd. Toch? Ja, maar onzienlijk. De wind zelf kun je niet zien, je kunt wel het resultaat van de wind zien. Ja, de boomtoppen bewegen, de molenwieken draaien, we zitten op slotverrekening in Nederland, hè. De windsurfers die glijden over het water, nou meestal duiken ze erin, maar in ieder geval, de wind is actief. En men is druk bezig om die krachten op te vangen en eventueel toe te passen enzovoort. Maar de wind zelf zie je niet, de uitwerking wel. En zo is het met de geest ook, en dat is het beeld wat hier dan gehanteerd wordt. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Dat is de verwijzing naar het woord, wat zo'n belangrijke rol speelt in het Johannesevangelie. Gaat om wat God gesproken heeft, dus je hoort wel het geluid van de wind, maar je ziet hem in ieder geval niet. En wat ook van belang is, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. We kennen wel ongeveer zijn richting, maar daarmee weten we nog niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Nee, als iemand over de afsluitdijk rijdt, ik krijg er moeite mee hoor, als iemand over de afsluitdijk rijdt, dan gaat hij een bepaalde richting. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of de ene kant op of de andere kant op. En dan kun je zeggen, nou dat is nauwkeurig Noordoost. Ik weet het niet, ik noem maar wat in de buurt komt. Noordoost of Zuidwest, een van de twee. Maar daarom weet je nog niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Je weet, hij kwam van die kant en gaat naar die kant. Maar je weet de oorsprong niet, nog de bestemming. En ze rijden allemaal gelijk daar, allemaal dezelfde richting. En als ze dat niet doen, wordt het levensgevaarlijk natuurlijk. Hè? Maar je hebt het idee dat je weet waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan. Maar het is niet waar, je weet het niet. Dat is met de wind ook. Of het nou noordenwind is of oostenwind, dat hadden we van de week. Een beetje oostachtige wind, geloof ik. Hè? Zuidoost, zuidoost of zoiets. Met een rare wind voor Nederlandse begrip in aangevallen. Maar daarmee weet je niet waar die vandaan komt. Van die kant. Maar waar komt die vandaan? En zo is het met de geest. Waar komt die vandaan? Je kunt de effecten van zien. Je kunt zien de uitwerking van de geest. Soms. Maar de geest zelf kun je niet zien. Je weet ook niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Of iemand moet het u verteld hebben. Dat kan natuurlijk ook. En dat is ook wat in de Bijbel gewoonlijk gebeurt. Want wij weten waar die geest vandaan komt. Ja, zeker wel. Er staat hier ook bij in Johannes 3, maar ik heb het tot nog toe overheen gelezen. Die komt van boven. Want om nou even de fout, dat was niet als fout bedoeld, maar om even de fout te herstellen. Wij lazen er straks dat men moet wederom geboren worden, maar letterlijk staat het, de meesten van u weten dat wel, men moet van boven geboren worden. Ik blijf volhouden dat de vertaling niet fout is. De vertaling is niet fout, maar de meest letterlijke vertaling zou zeggen, men moet van boven geboren worden. Maar de algemene betekenis is wel degelijk dat men opnieuw geboren moet worden. En wederom dus. Zo worden er nog andere voorzetsels gebruikt bij dat geboren worden. Dat vinden we in onze Nederlandse vertalingen niet terug. En toch zijn die vertalingen niet fout. Maar er worden gewoon andere voorzetsels gebruikt. Dit is van boven geboren worden. Dan hebben we nog opnieuw geboren worden in de zin van een herhaling in een tegenstelling. Paligenesia heet het dan. Dat is de term die in Titus gebruikt wordt en in Matthäus. Het heeft de betekenis van opnieuw, maar dan beter. Opnieuw, maar dan anders eigenlijk. Hè? En dan hebben we nog anagenao, oftewel naar boven toe geboren worden. Maar of het nou van boven geboren is, worden is, of naar boven toe geboren worden is, dat maakt heus geen verschil. Hoor. Want het gaat maar om boven. Dat is hetzelfde, ja, verwekt worden. Maar het heeft de betekenis, heb ik net al gezegd, het heeft de betekenis van het komen van een erfgenaam. Dat is de echte betekenis. En als het wordt toegepast op wat moeder doet bij de bevalling, ja, dan vertaalt men het met geboren worden enzovoorts. En als het met de vader in verband gebracht wordt, dan heet het verwekken. Maar zo vertaalt men het dan. Maar de betekenis is, de volle betekenis is, het komen van een erfgenaam. Dat is in ieder geval de betekenis in Matthäus 1. In dit zogenaamde geslachtsregister. Dat is niet een geslachtsregister, dat is een misverstand. Het is een lijst van erfgenamen. Waarmee je maar weer ziet dat de term daar gebruikt wordt voor het verkrijgen van een erfgenaam. En dat is de echte betekenis. En hoe die dan komt, doet dan niet een zaak. Maar dan even terzijde. Waar het om gaat is dat het begrip wedergeboorte in onze Nederlandse Bijbels altijd zo heet. Wedergeboorte of wedergeboren worden. In de grondtekst krijgen we drie verschillende voorzetsels ervoor. Namelijk of bij herhaling en dan anders. Of omhoog geboren worden. Of van boven geboren worden. Wel, dat, het zal duidelijk zijn dat als het opnieuw gebeurt, maar dan anders, dat we dan kunnen vragen hoe anders dan, en dan is het antwoord of naar boven, of het is van boven. Want onze natuurlijke geboorte is niet van boven en ook niet naar boven. Dus het andere daarvan is naar boven of van boven. En dat lijkt een tegenstelling, maar dat is het helemaal niet. Want hoe komt het dat wij inderdaad naar boven geboren worden? Dit is ook Johannes Evangelie hoor. Omdat we van boven geboren worden. Ja. Dit is het Johannes Evangelie, zei ik. Dat zal ik dan nader toelichten. Het Johannes Evangelie is dat evangelie wat spreekt over de Heer Jezus als de Zoon van God met zijn hemelse positie en erfenis. Dus spreekt het Johannes Evangelie bijna continu over de toekomst van de Heer Jezus. Die zegt, ik ben het licht der wereld, ik ben hier wel in de wereld, maar ik verdwijn binnenkort. Wandelt in het licht zolang het licht is. We zijn in de dag, maar werkt zolang het dag is. Want het licht zal verdwijnen, het zal weer duister worden in de wereld. Ik zal namelijk heen gaan tot mijn vader, oftewel ik ga weer naar het huis mijn vaders, waar vele woningen zijn en dat soort dingen meer. Kortom, ik zal weer ten hemel varen, zoals het eigenlijk ook staat in vers 13 hier van Johannes 3. Maar de vraag is, hoe komt het dat Jezus van Nazareth een bestemming heeft in de hemel? Ja, nou, dat staat er. Hè? Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, vers 13 van hier Johannes 3. Dat wil zeggen, de toekomst wordt bepaald door de afkomst. Nou, let u even goed op. Genau, of geboren worden, of verwekken, of hoe het maar heet, mag betekenen, er komt een erfgenaam. Dan gaan we even een paar oude vragen stellen. Hè? Sinds wanneer is de Heer Jezus de erfgenaam? Hij krijgt tenminste de goede antwoorden. Sinds de opstanding uiteraard. Ja, niet sinds zijn geboorte. Sinds zijn opstanding, feitelijk sinds zijn wedergeboorte. Maar nadat hij zijn aardse loopbaan gelopen heeft. Zodat het hele aardse loopbaan eigenlijk meegerekend kan worden met het verwekken. Genau. De Heer God zegt, dit is mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat heden vindt zijn climax in de opstanding van Christus, maar daar ging zijn weg hier op aarde aan vooraf. Nou, de gedachte is deze, dat de Heer tot zoon gesteld werd door en vanwege of op grond van zijn opstanding uit de dood. Kortom, hij ging naar boven toe vanwege die opstanding. Dat is eigenlijk één geheel, hè? Naar boven toe werd hij geboren. Maar waarom ging hij naar boven? Omdat hij van boven was. Staat het ook ergens? Jawel, ditzelfde hoofdstuk. Dat staat namelijk in... laat eens even kijken. In vers 31 in ieder geval. Die van boven komt. En let op die uitdrukking van boven. Het is in vers 3 vertaald met wederom, maar het is heus hetzelfde woord. Die van boven komt, is boven alle, en die uit de aarde is, dat wil zeggen die van beneden is, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. En die uit de hemel komt, is degene die van boven komt, uiteraard. Zodat hier in deze laatste verse van het Johannes-evangelie twee principes tegenover elkaar staan. Het ene wordt vertegenwoordigd door Johannes de Doper en het andere wordt vertegenwoordigd door de Heer Jezus. Johannes de Doper is namelijk uit de aarde en keert tot de aarde weder. Dat is het aardse principe, de aardse wens. En de Heer Jezus is uit de hemel en keert daarom tot de hemel weder. Waarbij dus de afkomst bepalend is voor de bestemming. Volstrekt bij onze gedachten. De afkomst is bepalend voor de bestemming. Waarna de Heer Jezus en zijn tijdgenoten verwijt dat ze hun eigen afkomst niet kennen. En daarom ook niet weten waarheen ze onderweg zijn. Ja, dat ga ik niet uit. Maar het staat allemaal in het Johannes-evangelie. Gelieden weet niet van waar gij komt. En dus weet je niet waar je heen gaat. Bovendien, hij zegt, je bent in duisternis, dus weet je niet van waar je komt. En je weet ook niet waar je naartoe gaat. Daarom weet je ook niet wat je huidige positie. Weet je met je eigen omstandigheden zelfs geen raad. Maar de Heer zegt, ik ben van boven en daar ga ik dus ook weer naartoe. En het hele verhaal heet verwekking of geboren worden of hoe dat maar heet. Maar dat doet niks te zaken. Er is één principe waarvan je kunt zeggen, het is van boven. Je kunt ook zeggen, het is naar boven. Maar het maakt geen enkel verschil. Je schrijft het anders en diezelfde voorzetselen in combinatie met andere woorden mogen dan wat verschillends betekenen. In combinatie met dit woord betekent het volstrekt hetzelfde. Dus van boven of naar boven maakt geen verschil. En het wordt verklaard door het derde voorzetsel, dat was pari, hetgeen dan betekent een herhaling in tegenstelling, officieel. Hè? Een herhaling in tegenstelling. Het wordt gebeurd opnieuw, maar dan anders. Nou, niet van boven, niet van beneden, maar van boven en dus ook niet naar beneden, maar naar boven. Het zijn drie verschillende termen met volstrekt dezelfde toepassing. Goed, vers 8 dan, Johannes 3. De wind blaast waarheen hij wil en gehoord zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die uit die geest, wind, uit die geest geboren is. Men weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Waarom weet gij dat niet? Want er staat er, gij weet niet. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet. Waarom weten ze dat niet? Omdat het niet normaal waarneembaar is. Het hoort tot de onzienlijke dingen. Dat is dus niet waar te nemen. Het enige wat men ervan kan weten, dat is alles wat het woord van God daarover zegt. En daarover wordt dus gezegd dat wat uit de geest geboren is, komt feitelijk uit de hemel, want het komt uit God. God is die geest en God is boven. Dus wat uit de geest geboren wordt, dat komt van boven en het gaat dus ook naar boven. Waar komt dus de wind vandaan eigenlijk in het beeld? Van boven en hij blaast ook naar boven. Of hij ademt naar boven, of hoe je dat dan maar zegt. Dat kan allemaal. Maar voor de natuurlijke mens is het niet waarneembaar. Vandaar dan ook dat Nicodemus nu de meest verstandige vraag stelt die je kan stellen. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Dat is zoiets van, gaat u maar rustig verder. Vertel maar verder. Ik wil het graag weten. Hoe is dat? Een van de verstandigste dingen die een mens kan doen is vragen stellen. Maar nog verstandiger is daarna ook te luisteren naar het antwoord. Dat moet ik er even bij vertellen. Want als je alleen maar vragen stelt, word je filosoof. Dat weet je toch, hè? Krijg je nooit een antwoord, hè? Daar gaat het niet om. De kunst, filosofie bestaat uit het stellen van vragen. En wie de mooiste vragen kan stellen, is de beste filosoof. Zo is het eigenlijk, hè? Nou, in ieder geval, zo zie ik dat. Hè? Maar heel verstandig is het om vragen te stellen. Als je geen vragen stelt, leer je nooit wat. Hm? Ja. Mensen vragen wel eens, waar heb je dat nou geleerd? Of hoe kom je daaraan? Ze dan vragen stellen. Erkennen dat je iets niet weet, maar wel je openstellen voor een antwoord. Dan komt het vanzelf voorbij. Oftewel, om het wat netter te zeggen, wie zoekt, die zal vinden. Maar als men geen vragen stelt, dan krijgt men nooit antwoorden. En als men de vragen wegredeneert, hetgeen in christelijke kring erg veel gebeurt, dan maakt men de dingen kloppend. Hè? Zo van, dan blijven er geen vragen over. Hè? Maakt men het kloppend, zodat men geen vragen meer stelt, dan leer je ook nooit meer wat. Dus vragen blijven stellen. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Dan zegt de Heer Jezus in eerste plaats, hoezo, weet u dat niet? Nicodemus, zijt gij leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? De Heer gaat het namelijk helemaal niet uitleggen. Want de Heer legt de dingen namelijk nooit uit tijdens zijn omwandeling op aarde. Dat is ook het oude verhaal. Moet het ook steeds herhalen. De Heer legt nooit wat uit. De Heer verwijst alleen naar de schriften en drukt de mens als het ware een Bijbel in handen. Hier is het, lees maar. Wat staat erin? Hier hebben we het. Wat zegt de wet? Hoe leest hij? Meester, hoe moet ik het koninkrijk werven? Nou, hier heb je het boek. Kijk maar wat erin staat. Het antwoordenboek. De Heer legt het niet uit. En als men een verkeerd antwoord geeft of een antwoord niet blijkt te begrijpen, dan zegt hij, nou, maar heb je dan nooit gelezen dat er staat? En dan komt er weer een citaat uit een of ander Bijbelgedeelte. Zonder verklaring. Waarom? Omdat het niet nodig is. De Bijbel verklaart zichzelf. En de vragen, de belangrijke vragen die er onder het Jodendom waren in de tijden van de Heer Jezus, mede naar aanleiding van het optreden van de Heer Jezus, waren vragen die voortkwamen uit een gebrek aan kennis van de schriften, hetgeen toch wel erg is voor een volk die juist als grootste voorrecht had ontvangen, dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd. Waarna ik dezelfde dingen kan herhalen over het christendom in onze dagen natuurlijk, want dan heb je precies dezelfde dingen. Hè? Men weet niet, waarom niet? Omdat men de schriften niet kent. Ik hoorde van de week nog een hele filosofie op de radio, 's morgens geloof ik. Inderdaad ging over de historische Jezus en dat soort dingen. Hele verhalen over wie je dan was en hoe je dat dan had uit te leggen en hoe je dat moest toepassen en al die dingen meer. Ja, dat kun je makkelijk doen, daar kun je uren mee bezig blijven als je niet gehinderd wordt door enige kennis. En als je dus helemaal geen Bijbel erbij gebruikt en daar ook niks van weet blijkbaar, hè, dan kun je zelf over doorfilosoferen. Maar het gaat om wat zegt de schrift. En de Heer verwijt deze man ook dat hij deze dingen niet weet. Hij geeft toch geen antwoord? Let u maar op. Hij zegt namelijk in vers 11, voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij Nicodemus en degene die bij hem horen, dat is gewoon het Sanhedrin hoor, de Joodse raad. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Wel, de vraag is, hoe konden zij spreken wat zij weten? Dat wil zeggen, hoe wisten zij wat zij wisten? Dat wij, dat laat ik in ieder geval slaan, de Heer Jezus natuurlijk. En het meest voor de hand liggend is dat het wij ook gaat over de discipelen die met de Heer Jezus waren. Die dus ook gezonden werden om te prediken enzovoorts. Maar de vraag is, hoe wisten zij? Wij spreken wat wij weten. En wij getuigen wat wij gezien hebben. Hoe wisten zij? En waar hadden zij gezien? Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Hoe weten wij? En waar hebben wij gezien? Hier, komt het boek weer. Uit een boek. Uit de Bijbel, anders niks. De Heer demonstreert het ook duidelijk genoeg dat het daarom gaat. Sommige mensen denken dat de Heer Jezus de hele Bijbel uit zijn hoofd kende, dat hij zo geboren was met dat ingeprogrammeerd en dat hij een soort wandelende computer was die zo de schriften kon opdreunen en dat soort dingen. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Integendeel, wat hij van de schriften wist, wist hij op dezelfde wijze dat wij het weten. Door onderzoek der schriften namelijk. Staat er ook uitdrukkelijk hoor. Hetzelfde Lucas 2 waarin hij geboren werd spreekt over dat hij zich bezig hield met onderzoek der schriften vanaf heel jonge leeftijd. Op de enige echte goede manier. Van jongs af aan de schriften onderzoeken. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Daarom wist hij. Daarom kon hij antwoord geven op de vragen van zijn tijdgenoten, de vragen van Nicodemus enzovoort. Het gaat alleen maar om de schriften. En let op het meervoud, de schriften. Het veronderstelt het onderzoek niet alleen van een bepaald soort schrift of een bepaald schriftgedeelte, maar het veronderstelt het onderzoek van de schriften. En onderzoek van schriften is in ieder geval een vergelijkend onderzoek. Dat in de allereerste plaats. Het onderzoek van de schriften als zodanig. De ellende is altijd, we hebben het er trouwens laatst over gesproken ook hier op deze plaats. De ellende is namelijk, als een mens zo nodig moet controleren of de Bijbel wel betrouwbaar is, dan gaat hij de Bijbel toetsen aan de omstandigheden in de wereld. En aan de Bijbel toetsen aan de menselijke geschiedenis enzovoorts. Maar dat is niet de manier. Als de Bijbel betrouwbaar is, dan zal het erin tot uitdrukking komen dat diezelfde schrift zichzelf niet tegenspreekt, maar integendeel zich bevestigt en aanvult. Dat bewijst niet alleen of God betrouwbaar is in zijn woord, dat bewijst ook of een mens betrouwbaar is of niet. Laat hem maar praten. Laat hem vooral maar veel praten. En hoe meer hij zegt, hoe groter de kans is dat hij zichzelf zal tegenspreken. Daaruit blijkt of het waarheid is of niet. Er zijn mensen die daar veel geroutineerder zijn dan ik, die nemen verhoren af, zal ik maar zeggen, en die horen aan de antwoorden die gegeven worden meteen of het waarheid is of niet. Zonder de antwoorden te checken. Gewoon vanwege het verband wat erin zit. Of het wel kan kloppen enzovoorts, hè. Het moet een intern bewijs zijn. En God zelf zegt, met name in Jesaja zijn we dat de laatste tijd tegengekomen. God zelf zegt dat de enige bewijs voor de godheid van iemand geleverd kan worden door zijn woord. Of dat betrouwbaar is. En iemand die God is, wordt geacht boven de tijd te staan. Dus wordt hij geacht de toekomst te kunnen aankondigen. En degene die dus inderdaad toekomende dingen van tevoren verkondigt, is de ene God. En er is maar één die het kan. Dat wil zeggen, de schriften bewijzen daardoor zichzelf. We vinden in de schriften de aankondiging van dingen die zullen gebeuren. We vinden ook de vervulling van de dingen die gebeuren. En dat is de bevestiging van dat het inderdaad het woord van God is. We hebben de schriften met elkaar te vergelijken en daaruit onze conclusies te trekken. En in het licht van die zo onderzochte schriften hebben wij de wereld om ons heen te bezien, in plaats van dat wij het zogenaamde licht van de wereld laten schijnen op het onderzoek der schriften. Dat is het meest hardnekkige misverstand wat ik ken. Dat laatste, hè? Dat je het licht van de Bijbel moet bestuderen in het licht van de wetenschap. Het is onzin. Je moet de wetenschap bestuderen in het licht van de Bijbel. En dan blijft er weinig te studeren over, denk ik. Maar goed, dat is weer wat anders, hè? Daar hebben we het een andere keer weer over. In ieder geval is het zo dat de Heer Jezus en de zijnen predikten niet iets nieuws, maar ze predikten dat wat het Oude Testament leerde. Daardoor kwamen wel nieuwe dingen tot stand, maar niettemin, het gebeurde op grond van het Oude Testament. Dat blijkt ook, want als de Heer hier verder gaat in zijn betoog, dan gaat hij meteen verder met het aanhalen van, of het verwijzen naar, oud-testamentische schriftplaatsen. Maar kijk maar eens hier, er staat dan vervolgens in vers 12, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Nou wordt het al wat moeilijk, omdat ik eigenlijk nou meteen moet verklaren wat de aardse dingen zijn en wat de hemelse dingen zijn. En dat is wat lastig, omdat ze op zich hier verder niet genoemd worden. Maar eigenlijk is het zo, dat die hele gedachte van dat de mens wedergeboren moet worden om het koninkrijk binnen te gaan, is op zich nog een aardse gedachte, omdat deze dingen inderdaad op aarde zich zouden afspelen. Het aangekondigde koninkrijk van de Messias zou wel degelijk een aards koninkrijk zijn, niet in de zin van dat het door de aarde zou worden voortgebracht, maar wel in de zin van dat het koninkrijk op aarde zou gevestigd worden. Ja, daar wordt ook weer heel moeilijk over gedaan, maar ik snap nooit waarom. Want als God tot Abraham spreekt, dan zegt hij tot Abraham, kijk maar eens goed om je heen, van hier tot daar, van ginds tot daar, van gunde kant tot, weet je wel. Dat land zal ik u geven, ditzelfde land. En het wordt verscheidene malen herhaald onder verschillende omstandigheden overigens. En daar kan je toch moeilijk wat anders uit concluderen. Dat dus in ieder geval, ongeacht een of andere hogere geestelijke betekenis misschien, maar dat toch in ieder geval deze belofte letterlijk in vervulling zal moeten gaan. Een aards koninkrijk. Israël verwachtte dat ook. Of het dat nog doet, dat weet ik niet. Maar Israël verwachtte dat in elk geval wel. En terecht. Maar het aardige is natuurlijk dat wij uit diezelfde schriften leren dat dat niet de volle betekenis is van de beloften, omdat blijkt dat achter die woorden over een koninkrijk hier op aarde en een aardsvaderland enzovoorts, ligt ook de gedachte dat een hemels koninkrijk met een hemels vaderland zou tot stand komen. En dat de Messias dus niet alleen zou zitten op de troon van zijn vader David, maar ook van zijn vader God. Wordt ook uitdrukkelijk gezegd, als tot David gezegd wordt dat iemand uit zijn zaad voor eeuwig op een onwankelbare troon zou zitten, dan wordt er niet alleen gezegd dat hij dus de zoon van David is, maar God zegt, maar hij zal mij de zoon zijn. Dat wil zeggen, hij is zowel zoon van David als zoon van God. Wel, de zoon van David zit op een troon in Jeruzalem uiteraard, maar de zoon van God zit op een troon in de hemel. David had een koninkrijk op aarde, God had een koninkrijk in de hemel. Of hij dat ook op aarde had, was nog maar zeer de vraag. Ik ben geneigd meteen te zeggen, dat had hij niet, dat moest nog komen. Maar hoe dan ook, zijn twee verschillende dingen. Maar achter de beloften over een aards koninkrijk lagen de beloften omtrent een hemels koninkrijk. En dat is wat ons in het Nieuwe Testament wordt nader toegelicht. Als dan hier staat, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, dan zijn die aardse dingen de dingen omtrent een aards koninkrijk van de Messias, die op aarde de troon van zijn vader David zou zitten, letterlijk in een letterlijk Jeruzalem, waarbij letterlijk de volkeren aan zich zou onderwerpen en waarbij ook letterlijk eindelijk Israël zou geven wat er beloofd was, namelijk het land vanaf de Eufraat tot aan de rivier van Egypte enzovoorts. Dat is ook nog nooit gebeurd. Staat niet voor niks in de Bijbel, dat als in de toekomst Israël hersteld zal worden, dat de grenzen aanzienlijk wijder gesteld zullen worden. Van de Eufraat tot aan de rivier van Egypte, dat is heel wat meer dan Israël ooit bezeten heeft. Maar dat zijn aardse dingen. Maar diezelfde dingen omtrent dat men moet geloven op dat men wedergeboren wordt, en dat men moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan, diezelfde waarheden, die aardse waarheden, hebben ook een hogere toepassing, want ze worden ook van toepassing gebracht op een koninkrijk wat verborgen zou zijn, althans aanvankelijk verborgen zou blijven, in de hemel. En daarmee spreekt het dan over de dagen waarin wij leven, de eerste bedeling, de eerste huishouding van het nieuwe verbond, waarin de eerstelingen, en dat zijn wij dus, eerstgeboorterecht zouden ontvangen en daarmee een dubbel deel, dat wil zeggen een hemelsdeel. Dat zijn hemelse dingen. Dus men wordt wedergeboren tot het koninkrijk. Om het koninkrijk binnen te gaan. Maar de vraag is welk? Het aardse of het hemelse? Let wel, het zijn niet twee koninkrijken. Het is één koninkrijk. Maar een koninkrijk wordt ook onderverdeeld. Hè? En dat is in de Bijbel in elk geval ook zo. En de Heer zegt wel, als je die aardse niet gelooft, hoe zou je de hemelse begrijpen? Dat is ook een vanzelfsprekende gedachte. Want juist deze hemelse dingen, of moet ik meteen maar zeggen, juist deze gemeentelijke waarheden, die worden ontleend aan de aardse dingen. En de waarheden dus met betrekking tot Israël. En als wij niet geloven, of niet zien, hè, maar als wij dus niet geloven dat Israël, wanneer het in de toekomst als volk tot aanvaarding van de Messias komt, dat het Israël wordt terugverzameld naar Canaan, en dat het daar alsnog in het beloofde land gezet zal worden. Uiteindelijk als de grote vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Als wij dat niet geloven, hoe zouden we dan kunnen geloven dat gelovigen nu verzameld worden tot één ander volk van God. Met een hemelse roeping en een hemelse bestemming. Een volk wat dus verzameld zal worden en gezet zal worden in het Jeruzalem daarboven is. Oftewel gewoon in de hemel. Hoe zou je dat dan geloven? Bovendien, waar haal je die waarheid nou in vredesnaam vandaan? Ik weet waar die waarheid vandaan komt. Dat de gelovige hemels burgerschap ontvangt in de hemelse bestemming en erfenis enzovoorts. Hij is ontleend aan de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Letterlijke beloften met betrekking tot een letterlijk land en een letterlijke terugverzameling enzovoorts. En een op aarde geopenbaard koninkrijk. Maar deze aardse dingen vinden hun tegenhanger in de hemelse dingen. Maar hemelse dingen zelf zijn niet duidelijk te maken, zijn niet te omschrijven. Daarom worden ze gehangen aan het beeld van de dingen die hier op aarde zouden gebeuren. Het een dient het ander. Waarom de roeping van Israël überhaupt? Waarom kiest God één volk en zonder daarmee dat volk af van de andere? Waarom belofte aan dat ene volk wel en de andere niet? Wel, opdat het verschil gezien zou worden. Opdat gezien zou worden dat wat God doet en dat wat hij belooft. Vandaar dat Gods werken dus inderdaad geopenbaard worden aan Israël. Niet alleen maar ten behoeve van Israël, dat is maar een bijgedachte. Maar het wordt aan Israël gedaan ter illustratie en ten aanschouwen van de hele wereld. Alles wat God doet is in principe geestelijk werk. Met een geestelijke oorzaak en geestelijk doel. En het speelt zich ook af in de onzienlijke wereld. Maar het wordt als het ware vanuit die onzienlijke wereld geprojecteerd in deze zienlijke wereld die aan de tijd onderhevig is, waar data staan, waar grenzen zijn, waar het ene volk het andere niet is, enzovoorts. Waarom zijn deze dingen Israël ons overkomen, was de vraag. En het antwoord is, ons tot voorbeeld. Niks anders is dat, ons tot voorbeeld. En dan staat ook, ziet Israël dat naar de wet is, enzovoorts. Hè? Er wordt gezegd, kijk nou naar Israël, daar zie je hoe God werkt en wat Gods werk is. Ik weet wel, vooral in onze kring is men vaak makkelijk geneigd te zeggen, ja, maar dit gaat niet over de gemeente, dat gaat over Israël. Maar dat is toch een misverstand, zo'n opmerking. Omdat alles wat over Israël gezegd wordt, ook van toepassing is op de gemeente. Maar op een hoger niveau. Ik geef meteen toe, je moet de dingen met betrekking tot Israël en de volkeren hier op aarde eerst verstaan, om die hogere toepassing te kunnen verstaan. Maar je mag het niet splitsen, je mag niet zeggen, dit is alleen voor Israël en dit is alleen voor de gemeente. Want in de praktijk werkt het zo niet. In de praktijk worden dezelfde uitspraken gedaan over zowel Israël als de gemeente. Alleen de ene toepassing is een aards en de andere is de hemelse die daarvan afgeleid wordt. Vanaf ons aards standpunt uiteraard. Want vanaf Gods standpunt is het natuurlijk anders. God doet de hemelse geestelijke dingen en projecteert ze ook naar beneden. Waar ze een vaste, starre vorm krijgen. En een aanschouwelijke vorm. En dat is inderdaad in de geschiedenis van Israël en Gods handelen met Israël uiteraard. Maar het zijn twee dingen, maar ze hangen aan dezelfde woorden. Nee, kijk, als nou Jesaja 53 zegt, hij werd om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Dan zijn er vast wel mensen die op willen staan en zeggen, ja, maar dat gaat over Israël. En dan zeg ik, ja zeker, dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. Maar dat wil dan niet zeggen dat het daarmee andersom niet waar is. Het wil dan niet zeggen dat hij dus niet om onze overtredingen verwond werd, enzovoorts. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Wie zijn die ons? Ja, daar in de eerste plaats letterlijk Israël. Maar dat geldt voor allen die geloven, allen die toetreden door geloof tot het volk van God uiteraard. Het is niet alleen maar een Israëlitische waarheid, het is net zo goed de gemeentelijke waarheid. Dat verschil is er namelijk helemaal niet. En als de beloften gedaan worden aan de gelovigen dat God zich over hen zou ontfermen, over wie gaat het dan? Dan zegt er iemand, gaat over Israël. Dan zegt, ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk gaat het over Israël. Nou en? Maar over meer dan Israël alleen? Aan Israël, tot Israël wordt het gezegd. Aan Israël worden die woorden gegeven. Op Israël worden die woorden toegepast. Opdat wij het zouden zien en onze lering daaruit zouden trekken. En daarmee blijkt dus inderdaad dat de gemeentelijke waarheden wel degelijk ontleend zijn aan de waarheden uit het Oude Testament. Of anders gezegd, het betekent dat de hemelse waarheden inderdaad ontleend worden of gebaseerd worden op, moet ik eigenlijk zeggen, op de aardse. De originele volgorde is andersom natuurlijk. Het is eerst boven en dan wordt het naar beneden toe, als het ware, geprojecteerd. Maar als wij die bovenste dingen willen leren kennen, dan gaat dat via de kennis van de dingen hier beneden. Dat is een algemeen Bijbels principe. Nou, en dan dacht u dat ik verdwaald was, maar dat is niet zo, hè. Ik ben nog steeds precies bij mijn onderwerp, want het gaat om, indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En dat is de overgang in het verhaal, want vanaf vers 13 wordt dan prompt gesproken over de hemelse dingen. En dan bent u al gewaarschuwd. De hemelse dingen worden namelijk ontleend aan de aardse. Als je de aardse niet begrijpt, kun je de hemelse niet begrijpen. Maar als je de aardse wel begrijpt, dan ben je mooi in het bestreek, maar dan ben je er nog niet. Dan zul je op grond van die aardse alsnog de hemelse moeten begrijpen. En dan gaat hij dan. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Wat er dan verder staat in het vers mag je doorstrepen naar het schijnt. Ik weet het nooit 100% zeker, hier niet tenminste. Want er staat nog achter die in de hemel is. Ik heb met die uitspraak verder geen moeite. Anderen wel, en volgens sommige manuscripten hoort het er niet te staan. Men is over het algemeen van mening dat het er niet hoort te staan. En ik heb altijd de gedachte van, men zal het wel een keer hebben weggelaten omdat men het een te moeilijke uitdrukking vindt. Ik vind het altijd verdacht als moeilijke uitdrukkingen uit de schrift worden weggelaten. Maar goed, maakt me niet zoveel uit nou, hè. Want het gaat me toch niet om die laatste uitdrukking nou. Het gaat erom, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Nou praten we over hemelse en aardse dingen. Iemand die uit de hemel naar de aarde komt, dan wel iemand die van de aarde naar de hemel gaat. Waarom? Waarom doet hij dat? Helemaal vooraan beginnen, waarom doet hij dat? Wel uiteraard omdat hij belangen heeft, zowel in de hemel als op aarde. Toch? Daarom reist hij heen en weer. En daar gaat het natuurlijk om, die twee dingen horen samen. Wat zijn zijn belangen in de hemel? Wel eigenlijk dezelfde als die op aarde namelijk. De oprichting van zijn koninkrijk in elk geval. Maar dan nog eens even verder. Niemand is opgevaren. Dat lijkt wel een heel ander onderwerp toch. Nou ja, het zijn ineens hemelse dingen, maar dat lijkt een ander onderwerp. Waar haalt u dat nou vandaan? Wel heel eenvoudig. Deze uitspraak over degene die opvaart naar de hemel is uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, ontleend aan het Oude Testament, aan een uitspraak in het Oude Testament over iemand die ten hemel zou opvaren, waarbij de vraag zou moeten gesteld worden, wie is diegene die ten hemel opvaart of ten hemel zal opvaren? Nou, die vraag schrijven we dus bij Psalm 68. Nee, staat er niet bijgedrukt in mijn Bijbel. Dat is een foutje. Dat had bijgedrukt moeten worden op Psalm 68 vers 19. In Efeze 4 heeft men dat gelukkig wel gedaan. Want in Efeze 4 wordt naar dezelfde schriftplaats verwezen. Daar wordt hij zelfs letterlijk geciteerd. Waar staat opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Die tekst, dus Psalm 68 vers 19... die wordt hier in Johannes 3, vers 13 aangehaald. En de vraag is dan, wie is degene die in Psalm 68 opvaart ten hemel? Want daar staat in vers 19, gij zijt opgevaren in de hoogte, hetgeen ook vertaald zou kunnen worden met, gij zult opvaren in de hoogte, hoor. Niet van die tijden moet u zich niks aantrekken. Dat doen anderen wel, daar hebben wij niks mee te maken. Nou goed, gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons, die God is onze zaligheid in Sela. Nee, ik las het expres even mee. Zodat voor de meeste uwen, ik kijk maar eens even de kring rond, hè. Zodat voor de meeste uwen nou wel duidelijk zou zijn waar het hier over gaat. Hier gaat het namelijk om de roeping, de verzameling van Israël, uiteraard. Aardse dingen hebben we het gewoon even over. Want wat hier in deze psalm bezongen wordt, is de uiteindelijke overwinning van Israël over de vijandige heidense volkeren. En wanneer is die overwinning? Wel bij de wederkomst van Christus. Jazeker. En dan staat er in dat verband, gij zijt opgevaren in de hoogte, dat klopt, want de Christus, de Messias, zou ten hemel varen. Hij zou namelijk op de troon van zijn vader zitten. Maar dat is uiteraard in de hemel zelf in de eerste plaats. Want kijk eens hier, als je een koninkrijk, het is heel makkelijk, als je een koninkrijk ontvangt met een troon op, in de hemel zowel als op aarde, en ik vraag u wat is nou de belangrijkste, dan wordt u geacht gewoon te zeggen die in de hemel. Dus als de Messias verschijnt en hij is zowel de zoon van David als de zoon van God, en hij heeft dus een troon op aarde waarop hij zou zitten, en hij heeft een troon aan Gods rechterhand waarop hij zou zitten, al was het maar volgens Psalm 2 en volgens Psalm 110 enzovoort, welke troon zal hij dan het eerste op gaan zitten? Die in de hemel. Dus als hij zich meldt voor de aardse, dan kan al van hem gezegd worden dat hij die in de hemel al bezet. Nou, daar staat hier ook. Gij zijt opgevaren in de hoogte, maar vanaf die positie, vanaf die hoge positie, staat er, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Daar wordt verschrikkelijk moeilijk over gedaan, over die vers, maar er is niks moeilijks aan, want gevangenis is gewoon hetzelfde als ballingschap. En bovendien, gevangenis of ballingschap is niet de aanduiding alleen maar van het ding als abstract beginsel, maar het is de aanduiding van allen die in de gevangenis zitten, dan wel allen die in de ballingschap zijn. De ballingschap kan namelijk ook gewoon zijn de ballingen. Ja, de school had vandaag vrij. Het kon gaan en staan waar hij wilde, maar de school staat nog steeds op dezelfde plek. Nee, het gebouw. Maar de scholieren, enzovoorts, hè, begrijp toch wat ik zeg, hè? Als de school vrij krijgt, betekent dat de scholieren en daarmee de leraren enzovoort vrij krijgen. Degene die in het gebouw thuis horen, normaal gesproken, die krijgen vrij, het gebouw blijft zitten. En zo is het met de gevangenis ook. De gevangenis kan zijn de gevangenen, dat lijkt me ook wel duidelijk. Want waarom zou je nou een gevangenis gevangen nemen en meevoeren? Lijkt me erg onhandig. Dat is niet voor de hand liggen, bedoel ik, zo'n verklaring. Tenzij dat het onder de gevangenis verstaan wordt, de gevangenen. En dat ligt wel voor de hand. Want beloofd is door de profeten dat de Messias de opening van de gevangenis zou voortbrengen. Hij zal de gevangenis openen. En dan zegt u, die van Petrus, dan zeg ik, jawel, natuurlijk, dat is een mooi plechtig demonstratie van het principe, waar het principe is, dat allen die gevangen zijn, allen die in slavernij zijn, allen die in ballingschap zijn, dat is in ieder geval Israël, dat dat bevrijd zal worden en uit de ballingschap zou worden weggevoerd. Kortom, de ballingen worden weggevoerd uit die ballingschap en in plaats van dat ze gevangenen waren van de heidenen, zijn ze vanaf dat moment de gevangenen van, net als Paulus, de gevangenen van Christus. Ja, vrijgekocht uit de wereld, maar nu de gevangenen van het eigendom van Christus. En dus, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, wil gewoon zeggen dat Israël dat in ballingschap is, onder de heidenen, uit die heidenen verzameld zal worden en gebracht zal worden in het land, met grenzen eromheen, en daar zijn worden ze verzameld en beschermd en dus gevangen gehouden, zo u wilt, door de Heer Jezus Christus. Nou ja, door de Messias in elk geval. Ik zal er niet meer van maken dan hier staat. Dat is het. Niks moeilijks aan. En bovendien in overeenstemming met alle profetieën omtrent het toekomstige herstel van Israël. Zal uit de heidenen de Heer aanroepen en zal door de Heer uit de heidenen verzameld worden. En we hebben alles uitgebreid besproken dat als dat gebeurt, dan zal dat Israël verzameld worden weliswaar naar Kanaan. Maar de weg naar Kanaan loopt wel degelijk via de woestijn en meer speciaal via Sela, oftewel Petra. De bekende plaats in de woestijn, weet u wel. Een paar van God bereid enzovoorts. Waar Israël bewaard zou worden. En die wordt ook hier genoemd. Want de gedachte is dat Israël verzameld wordt uit de volkeren. Tezamengezet wordt als schapen van Bosra, dan wel Petra. Micha 2 is dat weer. Tezamengezet wordt daar in het gebied van Edom dus. Daar zal de Heer zich bij hen melden en in hun midden wonen. Dat staat niet alleen in Micha 2, maar hier ook. Daar zouden zij van de Heer gaven ontvangen. Gaven die dienst zouden doen voor de oprichting van het koninkrijk hier op aarde, uiteraard. Nou ja, dan worden er onder ieder geval 144.000 met speciale gaven begiftigd, heet dat? Nee, niet vergiftigd, nee. Begiftigd. 144.000, want die worden verzegeld, die krijgen dat zegel en ze worden speciale opdrachten, speciale onschendbaarheid en dat soort dingen weer. Heel gewoon. Opdat het koninkrijk gepredikt zou worden, ofwel opgericht zou worden. En dan staat er ook, ja, ook de wederhorigen, dat wil zeggen, zij die eerst slaven waren, die zullen bij u wonen, o Heer God, of gij zult bij hen wonen, dat maakt in de praktijk toch geen verschil. Vandaar dat de vertalers erin blijven zitten, die weten het ook niet te vertalen. Maar dat maakt niet uit, want of zij nou bij de Heer wonen of hij bij hen, dat maakt niet uit. We weten namelijk waar het is, dat staat erachter. Want er staat, geprezen of geloofd, zei Jehovah, dag bij dag overlaat hij ons. Waarmee? Met die zegeningen uiteraard. Kortom, die God is onze zaligheid. Maar het is natuurlijk de Messias. Die God is onze zaligheid. Punt. Sela. Punt. Ja, maar er staat natuurlijk gewoon... Die God is onze zaligheid in Petra. Of in, dus letterlijk vertaald dan. Hè? In Sela. Want daar gaat het over. Daarheen wordt Israël aanvankelijk verzameld. En van daaruit zal het gebracht worden naar het beloofde land. Dat is een beginsel die we al in het verleden, naar aanleiding van andere schriftplaatsen, uitgebreid besproken hebben. Dus dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar het omstreden deel van vers 19 is dan: gij zijt opgevaren in de hoogte. Want Johannes 12, de Israëlieten, de Joden, dachten dat als de Messias komt, zal hij altijd blijven. Ja, als je alleen maar aardse dingen wil zien, voor zover je wat zien wil, als je alleen maar aardse wil zien, dan denk je: de Messias blijft altijd hier. Waarna men vraagt: wie is deze zoon des mensen? Wie is deze Messias? Want de Heer spreekt daar over dat hij verheerlijkt zal worden en naar zijn vader zou gaan enzovoorts. Zo'n Messias kennen zij niet. Maar dat is een foutje, want Nicodemus had het ook al moeten weten. Namelijk, de Messias zou opvaren in de hemel. Hij is diegene die in Psalm 68 genoemd wordt. En waarna de volgende vraag is: hoezo gaat hij naar de hemel? Omdat er staat op Psalm 68, waarom gaat hij dan naar de hemel? Wel, dat is wat de Heer nu zegt. Die zegt: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Oftewel, het is niemand anders dan de zoon des mensen. De erfgenaam van Adam. Die uit de hemel komt, hetgeen bevestigt dat hij tegelijkertijd de zoon van God is. Maar dat staat in Johannes wel vaker. De zoon van God en zoon des mensen. Zoon van God en zoon des mensen. Ik kan niet goed zingen, dat weet u. Dat zingen wij dan ook. Hè? Maar daar gaat het juist om. Hij is beide. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Dat is precies de Bijbelse gedachte. Een troon in de hemel en een troon op aarde. De troon in de hemel zit hij reeds, de troon op aarde nog niet. Dus in de toekomst zal hij zich vanuit de hemel op de aarde melden. Dat is de weg. Merk u nou dat ik het vertel niet vanuit het Nieuwe Testament, maar uit het Oude. Dat staat in Psalm 68. Ik heb het alleen wat nader verklaard, maar het staat in Psalm 68. Vanwege zijn hemelse positie is hij in staat om van daaruit zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En dus de volkeren, de Israël te verzamelen uit de volkeren. En Israël de overwinning op de volkeren te geven enzovoorts. En dan even een zijstraat. Dat dit vers in Psalm in Efeze 4 wordt aangehaald, dat lijkt me daarmee duidelijk genoeg verklaard. Want in Efeze 4 wordt het vers aangehaald precies in de gedachtegang van dat de gemeente bestaat uit gevangenen des Heren. Paulus is de gevangene van Christus, zegt hij daar in Efeze 4 vers 1. En hij zegt dat aan de gelovigen, die nou eenmaal gevangenen van Christus zijn, gaven gegeven worden. Sommigen tot apostels, sommigen tot evangelisten, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars en zo. En hij zegt dat is in overeenstemming met wat er staat in Psalm 68. Moeilijker is het niet. Wie is die gevangenis uit Efeze 4 dus, die gevankelijk werd weggevoerd? Nee, dat zijn wij. Wij waren in ballingschap, wij waren gevangenen, wij waren slaven in deze wereld. Slaven van de zonde, slaven van de wet eventueel, slaven van de dood, we waren niet vrij. Maar wij worden uit deze wereld verzameld, uit de tegenwoordige boze eeuw en tezamen gezet in de gevangenis van Jozef en in de gevangenis van Christus. He? Je begrijpt toch wat ik nou zeg, hè? Dus geen verspreking, hè? Nee, we worden samengezet in de gevangenis in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Zo ging het bij Jozef ook verder en zo gaat het met de Heer Jezus ook verder. Maar in die gevangenis is hij degene weer die de gaven uitdeelt, zodat Psalm 68 zeggen van: dat gaat over Israël. Dan zeg ik: ja, zeker. Maar via Efeze 4 gaat het net zo goed over de gemeente. Daar heb je het weer. De hemelse waarheden zijn ontleend aan, of worden gebaseerd op, dat is beter, worden gebaseerd op de aardse. En over die hemelse waarheden spreekt de Heer dus als hij zegt in Johannes 3 vers 13: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen. En de zoon des mensen is gewoon een andere titel voor de Christus. Dat wist men wel overigens. Want dat blijkt uit het vers wat ik al aangehaald heb uit Johannes 12. Waar staat in vers 34: de scharen antwoordde hem: we hebben uit de wet gehoord dat de Christus, let op, de Christus, als ze Hebreeuws spraken, zei ze Mashiach, hè? Dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? Daaruit moet je toch concluderen dat ze de term zoon des mensen en Christus door elkaar gebruiken. En dus kennelijk weten dat zoon des mensen is Ben Adam, oftewel de zoon van Adam. Maar dat hij dezelfde is als de Messias. Dat het de titel is van de Messias. Terecht. Hè? En als dat zo is, dan moeten we dat ook bedenken als we Johannes 3, vers 13 lezen. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen. De Messias dus. De uiteindelijke zoon en erfgenaam van Adam. Van hem wordt gezegd in de psalm dat hij ter hemel zou opvaren. Kijk, als we het zo lezen, niemand is opgevaren, dan zeggen we, nou ja, dat klopt, er was ook helemaal niemand opgevaren eigenlijk. Hij was toch nog niet opgevaren? Nee, maar het is ook niet de verwijzing naar de gebeurtenis, het is de verwijzing naar de schriftplaats. Psalm 68. En daarover wordt gezegd, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Zodat bij het lezen van Psalm 68 vers 19 men de conclusie moet trekken dat het daar niet alleen gaat over de Messias die naar de hemel gaat, maar dat het daar ook de Messias is die dan kennelijk eerst uit de hemel gekomen is. Zodat we bij nader inzien nog verder terug in de Bijbel terechtkomen, namelijk in Deuteronomium 30. Waar niet alleen staat dat Israël uit de heidenen zou verzameld worden en daarna, nadat het verzameld was, gebracht zou worden in het land. Want dat staat er allemaal in Deuteronomium 30. Nee, ik zoek het nou niet op, maar u mag het wel. En waarna volgens in de rest van het hoofdstuk gezegd wordt dat het doen van de wet gebeurt niet met de handen en de voeten, maar met het mond en het hart. Zodat men niet in de hemel hoeft op te klimmen en ook niet in het dodenrijk hoeft af te dalen. Maar men hoeft slechts te geloven in hem die ten hemel opklom en die in de dood afdaalde. En zijn deze woorden die later in Romeinen 10 opnieuw worden aangehaald en worden toegepast inderdaad op de Heer Jezus Christus. Zodat u ziet dat de gedachte van in de dood afdalen, maar ook ten hemel varen, dat is een gedachte die in het Oude Testament heus nogal eens een paar keer voorkomt. Letterlijk zo. En dat is, wordt hier uitgelegd. Maar Israël kende de aardse dingen niet, laat staan dat het deze hemelse dingen zou verstaan. Toch zou het die dingen moeten verstaan. En zo gaat het dan ook verder in vers 14. Want vers 13 is dus een commentaar op Psalm 68 vers 19, of een verwijzing daarnaar. Vers 14 is een verwijzing naar nummer 21 vers 9. Kortom, we vinden prompt schriftverwijzingen. De Heer gaat praten over hemelse dingen en wijst dan toch op de oud-testamentische schriftplaatsen die over aardse dingen spraken. Juist nadrukkelijk. Paulus deed trouwens hetzelfde, want hij spreekt in Efeze over hemelse dingen. Ja, als je het daar niet doet, doet hij het nergens, hè? Dus hij spreekt in Efeze over hemelse dingen en hij verwijst naar profetieën, schriftplaatsen uit het Oude Testament. Dat past toe op de gemeente. En de Heer zelf doet het ook. En zegt nu, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, waarmee wij meteen een heleboel leren. O, zoveel. Ja, over nummer 21 uiteraard. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen, de Messias dus, verhoogd worden. Zodat je maar weer ziet dat er niet alleen letterlijke profetieën in het Oude Testament staan over het opvaren naar de hemel van de Messias. Maar in de beelden wordt het ook uitgedrukt. Eerst dus in, wordt hier in vers 13 een letterlijke profetie aangehaald. En nu in vers 14 wordt een beeld uit het Oude Testament aangehaald. Het beeld namelijk van het verhogen van de vurige slang. Uit nummer 21. En wat is het verhaal daar? Nou, het verhaal is makkelijk. Ze zeggen het is een verhaal van Israël. Dan zeg ik nee, het is aan Israël geïllustreerd. Het is een verhaal tot onderwijs van een ieder. En wat gebeurt daar? Het volk is in de woestijn. Wordt daardoor is tamelijk ongelovig en zo. Hè, en murmureert en meer van die dingen. En want, goed, al die oude koeien aan de sloot halen. Maar in ieder geval, de Heer zendt tot hen vurige slangen. Kunnen we zo nalezen. De Heer zendt hen vurige slangen. Ja, slangen, maar een slang heeft iets met vuur te maken. Een slang is nagas en nagas is weer koper en koper heeft alles met vuur te maken. Ja, een vurige slang, ja, dat is eigenlijk hetzelfde, maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, de Heer zijn vurige slangen, daar worden ze door gebeten en zij sterven eraan. Dat wil zeggen, niet meteen, maar ze weten dat er niks tegen helpt, ze gaan eraan dood in elk geval. Waarna men zich wendt tot Mozes en via Mozes tot de Heer. En dan zegt de Heer tot Mozes, maak u een vurige slang. Of wat staat er precies, een koper of een vurige? Weet u het uit het hoofd? Knap hoor. Maak u een vurige slang. Nee, er staat, maak u een vurige slang. Dat staat er. In vers 8 van nummer 21. En in vers 9 staat dan, en Mozes maakte een koperen slang. Zodat je maar weer ziet dat Mozes dat begrip vurig interpreteert als koper. Zodat je meteen leert, koper is hetzelfde als vurig. Dan weet je meteen waarom een brandoffer altaar van koper was. Huh? Allemaal vuur. Spreekt over oordeel. Weet je ook waarom het wasvat van koper was? Spreekt ook over oordeel namelijk. Vuurreiniging. Vuur reinigt namelijk ook. Nou, enzovoorts. Dus maak je een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Waarbij we ook leren dat de slang dus een vrouwelijk dier is hier. En deze, dit vrouwelijke dier, deze slang, die gemaakt werd door Mozes en verhoogd werd, is een beeld van de Heer Jezus Christus. Die kwam onder de wet, waarvan Mozes de voorstelling is, hè? Die geworden is onder de wet. Dat wil zeggen, Mozes maakte een vurige slang, is hetzelfde als onder de wet of door de wet kwam de Heer Jezus. En toen dat gebeurd was, toen hij gemaakt was, werd hij verhoogd. En toen de Heer gekomen was onder de wet en allen die onder de wet waren verlosten door zijn dood en opstanding, werd hij inderdaad verhoogd. En omdat we over hemelse dingen spreken, weten we ook wat het betekent. Namelijk, er voert een hemel en deze vurige slang, dan wel koperen slang, op een staak omhoog gestoken, is een beeld van de hemelse positie, de hemelvaart dus eigenlijk, maar alles wat er verder bij hoort, de hemelse positie van Christus, zittend aan de rechterhand God als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De bekende tussenzin erbij, hè? Zittend aan de rechterhand als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is deze vurige slang. En dan staat er, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperslang aan en hij bleef levend. Dat wil zeggen, er waren vurige slangen op de grond, daarvoor werd men gebeten. Hoe die eruit zagen kan me helemaal niet schelen, maar het waren zelden vurige slangen, zal ik maar zeggen, op de grond. En op de grond werd men erdoor gebeten. Maar toen die slang, toen zo'nzelfde vurige slang gemaakt was door Mozes, de gedachte is dat het net zo'n beest is, toen diezelfde vurige slang gemaakt was door Mozes en verhoogd was, en toen men dan naar hem keek, naar die slang keek, werd men daardoor genezen. Dezelfde als waardoor men op aarde gebeten werd. Zal ik u nog eens een verhaal vertellen? De steen die de bouwlieden versmaad hebben, waarop ze struikelden en waardoor ze gebeten werden, maar dan gooi je twee verhalen door elkaar, de stenen bleken giftig te zijn, waarover ze struikelden en waarop ze verpletterd werden, waarop ze dus de dood vonden. Zo'n steen, er was één zo'n steen, hè, die is gesteld tot hoofd des hoeks. Oftewel, die steen is uitermate verhoogd, dus de top van het bouwwerk geworden. Dat is precies hetzelfde verhaal. Namelijk hier op aarde struikelt men erover. Maar daarna blijkt hij in de hemel te zijn. Als men dan op hem ziet, op hem vertrouwt, in hem gelooft, dan ontvangt men leven. De geschiedenis van Israël, deze geschiedenis van Israël uit nummer 21, herhaalde zich in de dagen van de Heer Jezus. Waarbij Israël gebeten werd door de Messias. Want ja, als je niet in hem gelooft, als je niet voor hem bent, ben je tegen hem. En als je hem verwerpt, in plaats van aan te nemen, en dus door hem gebeten wordt, dan verlies je daarbij het leven en kom je in het verderf, is de gedachte. Maar als men daarna alsnog gelooft in degene die God opgewekt heeft, handelingen zijn we inmiddels, als men daarna dus alsnog gelooft in de verhoogde Christus, ontvangt men alsnog eeuwig leven. En diegenen die eerst deel hadden aan de kruisiging van de Heer Jezus, worden dus vervolgens opgeroepen om diezelfde opgewekte Christus inmiddels te aanvaarden. En daar is niks bij in strijd met het Oude Testament. Integendeel, het is precies de vervulling van deze dingen die we nou even hebben aangehaald. Het zijn maar kleine voorbeelden. De Heer noemt dat voorbeeld. De Heer zegt toch niet, ik ga je nou de hemels uitleggen. Hij zegt, nee, de hemels zou je toch niet geloven. Want ja, de Psalm 68 en nummer 21, en daar zullen we het niet over hebben. Ja. Maar het wordt wel even genoemd. Dat is net als dat Paulus zegt over die tabernakel en het heiligdom. Maar daar zullen we nou van stuk tot stuk niet over spreken. Nee, maar men zal het wel van stuk tot stuk moeten bestuderen. En dat geldt voor deze dingen ook. En dan zal blijken dat als het Oude Testament de komst aankondigt van de Messias, is het eerst in de eerste plaats een komst in vernedering, in lijden. Een komst dus die leidt tot in de dood. Waarna hij alsnog verhoogd zou worden en zelfs uitermate verhoogd. Niet alleen dat hij op de troon van David zou komen, maar zelfs op de troon in de hemel. Een veel hogere troon dus nog. En pas daarna zou hij op aarde zijn troon openbaren. En daarmee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren. En de vervallen hut van Jacob weer opbouwen enzovoort. Nou, dat is handelingen 4, maar hè, zo uit het hoofd even. Hè? Wat is de leeuw dan? Dan zeggen ze, nou, dat is de leeuw, dat is Christus. Maar als er dan staat, de leeuw, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, wie is dat dan? Dan blijkt de leeuw zowel een beeld te zijn van Christus als van de Satan. Is het dan in strijd met elkaar? Nee, het is niet in strijd met elkaar, maar het is de uitbeelding van heel wat anders. De leeuw is niet de aanduiding van de persoon als zodanig, maar is de aanduiding van zijn positie, van een bepaalde functie. En welke persoon die functie inneemt, doet dan even niet de zaken. De slang is namelijk de uitbeelding van de vorst over de stoffelijke wereld. En het punt is juist dat we het er maar niet over eens kunnen worden wie dat is. Maar de vraag is niet in objectieve zin, wie is dat? De vraag is veel subjectiever. Wie erkennen wij als de vorst over deze stoffelijke wereld? Nou, als die vraag gesteld is en we komen een slang in de Bijbel tegen, zouden we voortaan eerst moeten denken aan de Heer Jezus en pas daarna aan Satan. Want de vorst over de stoffelijke wereld is wat mij betreft in de eerste plaats Christus. Uiteindelijk is hij dat en daar gaat het maar om. Vandaar dat de Bijbel ook onderscheid maakt tussen de slang, namelijk de oude slang. Dat staat er ook hoor in Openbaring 12. De oude slang, de Satanas, de duivel, staat uitdrukkelijk bij denken om slang. Jawel, maar het is die. En niet die andere. Maar deze vurige slang uit nummer 21, dan wel hier Johannes 3, is uiteraard gewoon een type van Christus. Niet alleen die ene die verhoogd werd, maar ook al die slangen die op aarde rondkropen. Want Israël en de mensheid, de wereld in het algemeen, werd gebeten door deze slang. Dus het is de bedoeling bovendien. Men moet namelijk het oude leven verliezen om daarna het nieuwe te krijgen. Wie neemt ons oude leven weg? Zijn er niet Satan? Want dat bedoel ik nou dus helemaal niet. De Heer neemt dat weg. Waarom? Omdat het noodzakelijk is. Men moet van het oude leven af. Anders kan men geen nieuw ontvangen. Men moet verlost worden van het oude. En om pas daarna een nieuw leven te ontvangen. Die slangen waardoor Israël gebeten werd, was net zo goed van God. Bovendien, God zelf gaf ze. Of dacht u dat God aan Israël de Satan gaf, opdat hij het oordeel God zou voltrekken aan een ongehoorzaam volk? Dat geloof je toch zelf niet? Dat doet hij zelf. Die slangen op de grond zijn net zo goed een uitbeelding van de Messias. Maar het punt is dat men daaruit inderdaad zou leren dat Israël als volk weliswaar het leven zou verliezen. Zelfs zou struikelen over de Messias, om zo te zeggen. Zou hen het leven kosten. Maar daarna zou diezelfde Messias opvaren als de ene, de eersteling van de nieuwe schepping. En als de verhoogde zou hij de oorzaak worden tot eeuwige zaligheid. Waar nog even bij komt, dat wat men hier vertaalt met vurig, dat is seraf in het Hebreeuws. Soms vertaald met vurig, ik ga er nou niet gedetailleerd op in, maar soms vertaald met vurig en soms vertaald met vurige slang. Zodat het woord vurig zelf al fungeert als aanduiding van slang. Maar een seraf, ja, daar leren we weer andere dingen over. Hè. Daar leren we weer van. En het seraf is een soort van, is ook een gerub. Hij heeft alleen twee vleugels minder, geloof ik dan, of zoiets. Ik weet niet precies hoe het verhaal uit. Maar, hè, zoiets toch? Nou, in ieder geval, dat is een soort van engel. Maar daar vergist u zich. Want zowel de gerub als de seraf zijn een uitbeelding van Christus. Zijn een type van Christus. Zijn geestelijke wezens, zeg maar dan. Ja, dan zeg ik, ja, dat zijn wezens met een geestelijke betekenis. Bestaan ze dan echt? Ja, in de typologie wel. Bestaan er ook echt draken? Ja, in de typologie wel. Als beeld. Als symbolische voorstelling. En de serafs. Later staat er, en ik zag de serafs. Dat staat in Jesaja 6. Ik zag de serafs, zei Jesaja. Welke serafs? Hij zei de serafs. Welke serafs? Ze waren nog maar één keer eerder in de Bijbel genoemd. Dan weet u dus welke het waren. Hè? Die uit nummer 21. Maar Jesaja zegt in Jesaja 6 vers 1, ik zag Jehovah, ik zag de Heer op een hoge en verheven troon. En de serafs waren om die troon enzovoort, boven de troon. De serafs, welke serafs? Wel, die slangen uit de woestijn in nummer 21, kan niks anders zijn. Zodat we besluiten dat een seraf een gevleugelde, vurige slang is. Dat staat er later ook in Jesaja trouwens hoor. En het leuke is dat we het plaatje van een gevleugelde, vurige slang over de hele wereld tegenkomen. Buiten de Bijbel, mag je niet verder vertellen, maar buiten de Bijbel is dat. Hè? Wij komen je over de hele wereld tegen. Nee, als godsdienst een symbool, als uitbeelding van een godheid. Maar het is Christus. Dat mag je wel verder vertellen. Het is Christus. De seraf is namelijk de slang die in stof der aarde zou moeten kruipen, maar die vleugels gekregen heeft en vliegt in de hemel. En het vurige is gewoon een uitbeelding van het geestelijke. En de vleugels is ook een uitbeelding van het geestelijke, zowel als een uitbeelding van het hemelse. Zodat dat wat in de aarde kruipt en zou kruipen en daarbij thuis hoort, dat heeft aan de andere kant juist een positie gekregen in de hemel. Dat is een seraf. Het is een beeld van de gestorven, maar opgewekte Christus. Precies hetzelfde verhaal. En als Jesaja zegt, ik zag de Heer op een verheven troon, met die serafs enzovoorts, dan zegt Johannes de later van, want het is nog steeds Johannes evangelie, had ik beloofd, hè. Dan zegt Johannes de later van, dit zei Jesaja toen hij van zijn heerlijkheid sprak. Kortom, Jesaja zag een visioen van de verheerlijkte Christus zitten aan de rechterhand Gods na zijn opstanding. En wat zag hij daar? Serafs rond de troon. Ja, uiteraard. Waarom? Omdat dat uitdrukt dat inderdaad die serafs, oftewel de vurige slangen van nummer 21, ook al uitdrukking geven aan de opstanding en hemelvaart van Christus. De verhoging van de Zoon van God, of beter, de verhoging van de Zoon des mensen als de Zoon van God. Want als de Zoon des mensen komt hij uit de aarde, Adam enzovoorts. Stof dus, stof zijt gij enzovoorts. Maar toch heeft hij als de Zoon van God een andere bestemming, namelijk een bestemming in de hemel uitermate verhoogd. Nou, dat is wat die seraf dus uitbeeldt. Maar nogmaals, de seraf is volstrekt hetzelfde als de slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft. Hier in Johannes 3 vers 14. Goed. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Wat ik nou oversla in vers 15, dat wordt hier geacht ook doorgestrepen, want dat is geleend uit vers 16. Is wel een Bijbelse waarheid dus, maar het staat er niet. Dus vers 15, opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Waarin moet men geloven om eeuwig leven te hebben, is dus de vraag. In de seraf, kortom in de verhoogde slang, kortom in de Christus, die leed en stierf en de dood inging, maar uit de dood opstond en uitermate verhoogd is geworden en dus gezeten is aan Gods rechterhand, ver boven elke overheid enzovoorts. Het vers ken ik verder niet uit erover. Hè? Daarin moet men geloven. Waarin moet men geloven? Maar men moet toch geloven in Jezus Christus en die gekruist. Dan zeg ik in de eerste plaats, dat staat er niet. Bovendien, daar geloofden ze wat iedereen in die dagen, want ze waren er al ooggetuigen van. Daar werden ze niet door behouden. Men moest ook niet geloven, niet zien op de slangen daar op aarde, die daar rondkropen. Men moest geloven in die slang die verhoogd werd. En niet een paar meter, want dat drukt zich niet uit in meters, verhoging of verheerlijking. Men moet geloven in hem die door God uit de dood werd opgewekt. En die zodoende tot oorzaak, Hebreeën, tot oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is. Of zoals Romeinen 3 het zegt, God heeft zijn zoon gesteld tot zoenmiddel. Of verzoening staat er dan in Romeinen 3, de vertaling. Maar de vertaling blijft daar een beetje in gebreken, want consequenter was geweest. God heeft zijn zoon voorgesteld tot zoendeksel. Want dat woord wordt er gebruikt. Het woord voor het verzoendeksel. Waarmee weer gezegd is dat ook het verzoendeksel spreekt over de positie van Christus aan de rechterhand Gods. Kan het niet missen, want op het verzoendeksel staan de cherubim en de cherubim zijn dezelfde als serafs. Nou, andere keer, anders wordt het te moeilijk. Maar het is de hemelse positie. Christus op zijn verheven troon. Hij stierf buiten de legerplaats, buiten de tabernakel ook. Maar het bloed, zijn leven, werd gebracht, werd bewaard, werd opgevangen, werd gebracht binnen. En gemengd met het woord, met water bedoel ik eigenlijk, ik praat de dingen meteen door elkaar, hè. Het bloed werd gemengd met water, het werd zo geplengd, gestort op het verzoendeksel. Waar is het offerdier gebleven? Waar is het offer? Het leeft achter het voorhangsel, in het binnenste heiligdom, op de troon, de genadetroon zelf. Waarin moeten wij geloven om behouden te worden dus? In de gekruisigde? Het antwoord is, ik durf het nu te zeggen, nee, in de gekruisigde die werd opgewekt en gezeten is aan Gods rechterhand. Wij geloven in hem die door God eeuwig leven heeft ontvangen, nieuw leven heeft ontvangen, leven heeft ontvangen van een nieuwe schepping. Die wedergeboren is. Niet een die stierf alleen maar, want dan heeft hij het oude leven afgelegd en dat is onze frustratie, want dan moeten wij ook een keer. Daar word je niet blij van. Maar wij geloven in hem die de dood heeft overwonnen. Dat is de blijde boodschap en dat is dus het evangelie. Van Christus gezeten aan de rechterhand Gods. En dan zeggen we, hij zit niet op de troon in Jeruzalem. En dan zeg ik, prijs de Heer, want soms krijg ik ook een pinkstertik, dat weet je. Dus hoe heet dat? Dan zeg ik, prijs de Heer, want dat betekent dat hij dan in ieder geval dus gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar kan geen misverstand over bestaan. Nee, ik meen dat heel serieus hoor. Het afwezig zijn van de hoge priester duidt erop dat hij dan kennelijk aan het werk is in het binnenste heiligdom. Het afwezig zijn van de Messias nu duidt erop dat hij de belangrijkste positie inneemt die je moet innemen. De positie aan de rechterhand Gods als de hoge priester naar de orde van Melchizedek. Daar leven wij uit en vanuit die positie is hij de oorzaak voor eeuwige zaligheid. Dat hij daarna vanuit die positie ook inderdaad zijn koninkrijk nog zal openbaren in de wereld. Dat is iets waarop wij inderdaad ook hopen. In de zin van, dat verwachten wij voor de nabije toekomst. Maar eerst en vooral gaat het om dat de Heer zit op die grote troon, die hoogste troon in de hemel. Opdat dat niet overroeld zou kunnen worden, dat er niet nog een hogere macht zou zijn. En als straks de Messias verschijnt op aarde op de troon van David, dan is er geen hogere macht. Al mogen de tronen van de heidense volken, mag de troon van Goliath in Babel, weet je wel, hè, mag die troon dan hoger lijken, hij is het niet. Want de troon van de Messias is een troon in de hemel die al bijna 2000 en dan precies 2000 jaar bezet. Dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor een onderbreking.